Op de pelgrimsroute naar het Spaanse Santiago de Compostela is het af en toe haast file lopen. In 2005 hebben zo'n 100.000 pelgrims de tocht met succes afgelegd. Dat is 40 keer zoveel als 20 jaar geleden, want in 1985 waren het er ongeveer 2500. Ook de populariteit van andere pelgrimsroutes en pelgrimsplaatsen neemt toe. Een opmerkelijk wonder in tijden van groeiende onkerkelijkheid. Maar er blijken wel meer wonderen te gebeuren tijdens pelgrimstochten. Theologe Ineke Bakker, Ineke Albers, Ineke Bakker zat hier vorige week. Theologe Ineke Albers ging op zoek naar een verklaring van dit wonder en is afgelopen vrijdag gepromoveerd op het onderwerp aan de Universiteit van Tilburg. Haar proefschrift heeft de fraaie titel Heilige Kracht wordt door beweging losgemaakt. Over pelgrimage, lopen en genezing. Ruim 500 pagina's. Mevrouw Albers, allereerst hartelijk gefeliciteerd met uw proefschrift.
Dank u wel.
Dat was een stukje werk.
Dat was een heel werk, ja. Ik heb er 2,5 jaar aan gewerkt.
Nou, dat valt nog mee.
Ja, voor een proefschrift valt dat mee.
Ja. Wat is volgens u de verklaring van de toenemende populariteit van het pelgrimeren?
Nou, ik heb misschien één verklaring gevonden. Wat mij opviel is dat terwijl zeg maar, de klassieke pelgrims vanaf het eind van de 19e eeuw meer en meer gebruik maken van het openbaar vervoer en op een of andere manier gemotoriseerd naar de bedevaartplaatsen vliegen of rijden, is er vanaf de jaren 70 een toenemende belangstelling weer voor lopend pelgrimeren, wat men dus ook in de middeleeuwen bijvoorbeeld in grote getalen deed. Vandaar de grote drukte op de middeleeuwse route naar Santiago de Compostela. Mijn hypothese was dat lopen misschien wel iets te maken heeft met het feit dat de pelgrimage zo'n onverwoestbaar ritueel is. En daar ben ik naar gaan kijken. Ik heb gekeken naar wat het lopen doet in je hoofd. En ik heb inderdaad een aantal aspecten gevonden die erop wijzen dat het lopen wel eens daaraan zou kunnen bijdragen.
Ja. Bent u zelf een loper?
Niet meer zo. Ik was vroeger wel een loper, ja.
Hoe hebt u dit onderzoek dan gedaan?
Ik ben begonnen met pelgrims te praten en als onderzoeker met ze mee te reizen. Dat heb ik al een aantal jaren geleden gedaan. Dit promotieonderzoek is helemaal een literatuuronderzoek.
Ja. Nou, dan moeten we toch even iemand uit de praktijk hebben. En die hebben we. Dat is Hans Andreoli. Ook hartelijk welkom natuurlijk vanmiddag. U bent 2 keer naar het Spaanse Santiago de Compostela geweest. In 2002 en 2005. Wat was voor u nou de aanleiding om te gaan lopen? En dan zo'n eind.
Ja, ik heb er eigenlijk altijd van gedroomd om te gaan lopen. Sinds ik naar een expositie ben geweest over Santiago de Compostela in Gent, in België, in 1985. En dat heeft mij zo geraakt dat ik dacht, daar moet ik naartoe. En daar heb ik steeds van aan gedacht. En ik vond het ook een mooie afsluiting van mijn werk, het leven. Om dan weg te gaan van de dagelijkse beslommeringen. Weg te gaan van haast. Het hebben van vrijheid. Geen verantwoordelijkheid. Los van sociale verplichtingen. Je zou kunnen zeggen een petit mort.
Maar dan kan je ook op een ver eiland gaan zitten.
Dat kan ook, maar dit is natuurlijk wel een 1000 jaar oude traditie die je gaat volgen. En dat is natuurlijk wel een bepaalde energie op die weg, iets speciaals wat je daar kunt ervaren.
Ja, wat dat zegt mevrouw Albers, hè, ze zegt heilige kracht wordt losgemaakt door beweging. En de vraag aan u is dus, hebt u daar iets van ervaren?
Ja.
Heilige krachten die loskomen?
Heilige krachten die loskomen. Ik kan u wel zeggen dat ik wat mij erg verbaasd heeft is eigenlijk dat zelfs lopen te snel gaat. En ze zeggen wel eens lopen is, pelgrimeren is lopend stilstaan, maar ik vond eigenlijk zelfs lopen te snel. Ik voelde mij met name erg verbonden met de natuur die me droeg, die me voedde, maar die me ook oversteeg. En dat had ik helemaal niet verwacht. Ik was iemand uit een zakelijke sfeer en was eigenlijk nooit echt gaan lopen door bossen en zo. Dus het was een hele nieuwe ervaring voor mij. En daardoor raken dan die dissonanten van lawaai en nut en haast en bezit, ja, die raken weg en kom je in die muziek van stilte en onthechting en tijdloosheid. En dan word je wel aangeraakt.
Ja, maar mevrouw Albers zegt heel duidelijk, het zit hem ook in het lopen zelf.
Het zit zeker in het lopen. Ik denk ook, daarom kijken lopers altijd een beetje, ja, huiverig naar de fietsers. Want die denken, nee, hoe kan een fietser dat eigenlijk ervaren? Ik denk dat het met name in het lopen zit. Het stap voor stap. Je zet echt stappen. Lichamelijk, geestelijk en op zielsniveau.
Maar dan heeft het dus ook met tempo te maken.
Ja.
Je moet niet te snel lopen.
Rustig lopen, rustig door. Je loopt ook eigenlijk niet meer, wat ik ook van andere pelgrims heb gehoord in beide keren, van ongeveer een 20, 25 kilometer per dag. Zonder enige dwang om ergens aan te komen. Het is een kwestie van loslaten en aanvaarden. Daar waar je aankomt, hoop je een slaapplaats te vinden. En dat kan zijn bij mensen thuis. Dat kan in Spanje zijn een refugio of in een klooster.
Maar was het doel niet belangrijk om ook Santiago werkelijk te halen, zal ik maar zeggen?
Nee, helemaal niet.
Nee?
Het gaat echt om de weg, om het lopen, om het onderweg zijn. En eigenlijk, met name de eerste keer was het aankomen in Santiago. Mijn vrouw stond mij daar op te wachten. En ik zei alleen maar, ik wil helemaal niet aankomen. Ik was heel verdrietig eigenlijk dat de tocht een einde was. Ik had het liefste als een soort vergante nog een paar maanden doorgelopen.
Maar dat kon niet.
Maar dat kon niet.
Nee.
Het was al lang genoeg.
Ja, mevrouw Albers, het zit hem toch vooral ook in het lopen zelf, toch?
Het zit hem in het lopen, gedeeltelijk.
Want wat gebeurt er dan met een mens?
Er gebeuren een aantal dingen, en vooral in je hoofd. In de eerste plaats, je maakt een stof aan wanneer je loopt, maar die maak je ook aan bij allerlei andere bewegingen. Dus wat betreft dat fietsen, dat zou best dezelfde werking kunnen hebben. Ik heb dat niet onderzocht, maar het is niet onmogelijk dat dat ook dezelfde werking heeft. Je maakt een stof aan, die heet dopamine. Die heb je nodig om gecoördineerd te kunnen bewegen. Maar wanneer je die aanmaakt voor die beweging, en dat gaat dus vanzelf, wanneer je gaat lopen maak je hem aan, dan doet die stof ook nog een aantal andere dingen in je hoofd. In de eerste plaats beïnvloedt je stemming. Dat wil zeggen, je stemming wordt beter. In de tweede plaats heeft het ook een positief effect op je cognitie. Dus je zou kunnen zeggen, je wordt er ook wat slimmer van. Een derde effect is dat het beloningscentrum in je hersenen stimuleert. Dus je gaat je er ook echt lekkerder van voelen. En een vierde aspect is dat het ook nog meespeelt in de aansturing van je immuunsysteem. En dat betekent dat je ook dus echt beter bestand bent tegen aanvallen van buiten, zeg maar iets van bacteriën of wat dan ook, ziekten die van buiten naar binnen komen. Om je daar tegen te verweren of die ziekte weer uit je lichaam te bannen. Want daar is je immuunsysteem voor. Ja. Dat zijn dus al vier belangrijke groepen positieve effecten die het lopen op je lichaam heeft.
Is het altijd positief? Want er zijn toch ook wel mensen die tijdens zo'n tocht behoorlijk in de war raken?
Ja, dat ook. Kijk, dat is maar één aspectje ervan. Hè. Lopen valt niet samen met pelgrimeren. En lopen
wat
valt
is het verschil?
Bij een pelgrimage. Een pelgrimage is een heel ingewikkeld ritueel. Dat valt in twee grote groepen rituelen uiteen. Het onderweg zijn, zoals meneer Andreoli net zei. Maar ook de heilige plaats speelt natuurlijk een rol. Dat speelt bij Santiago-pelgrims vaak een heel kleine rol. Maar in een klassieke bedevaart is de heilige plaats natuurlijk heel belangrijk. Beide grote groepen rituelen hebben hun eigen gewicht binnen een pelgrimage. En binnen een pelgrimage is natuurlijk ook het geloof in een heilige en wat je op de heilige plaats allemaal doet. Bijvoorbeeld of daar een bron aanwezig is waar je denkt genezing bij te vinden. Nou, er zijn een heleboel dingen te noemen.
We hebben het nu over een verveertigvoudiging, hadden we het net over, hè, van deze tochten, zal ik maar zeggen, van deelnemers. Het aantal mensen wat aan een marathon deelneemt is denk ik in gelijke mate vermenigvuldigd.
En precies.
Dat is dan een niet-religieuze vorm van
zo zou je het kunnen zeggen. Ik ga nog iets verder en ik zeg het is een religieuze activiteit die niet religieus in eerste instantie was bedoeld. Als je ziet, heel veel mensen schrijven daarover. Meneer Andreoli heeft er ook wat over geschreven en iets over verteld. Heel veel mensen schrijven over hun ervaring niet alleen met pelgrimeren, maar ook met het lange afstandswandelen en het hardlopen.
Ja, want die stofjes die loskomen, die u noemt,
die zijn hetzelfde.
Niet zo precies, maar
die zijn hetzelfde. Ja.
Dat zijn chemische processen in ons lichaam.
Ja, in je hersenen vooral, maar ook in de rest van je lichaam inderdaad. Als je ziet wat mensen daarover schrijven, dan uiten ze zich, ja, in ieder geval in spirituele termen, maar ik zou bijna zeggen ook in religieuze termen daarover. En dan, als je dat als theoloog ziet, ik ben theoloog, dan moet je toch eens op je hoofd gaan krabben en gaan afvragen, ja, maar ligt ons werkterrein ook niet daar? Is dat hardlopen niet voor ons in ieder geval? Ik zeg niet dat mensen dat allemaal zelf religieus moeten gaan duiden of daar of zichzelf nu opeens als religieus moeten gaan beschouwen, maar voor ons als theoloog. Is dat wel iets belangrijks dat mensen zich daar in religieuze termen over uiten? Ja. Dus dat is...
U bent theoloog, u zegt het ook nadrukkelijk, maar u hebt zich verdiept in de medische wetenschap, met name in de psychoneuroimmunologie, als ik het goed zeg.
Ja.
Bent u nou niet bang dat u het wonder een beetje juist wegverklaart?
Nee, helemaal niet. Het concept wonder is moeilijk en ik heb dat ook proberen te vermijden.
Maar er gebeuren toch wonderen? Heet het altijd op pelgrimage?
Er gebeuren wonderen. Er raken mensen genezen. Genezingen vinden nog steeds plaats. Je wordt er een ander mens van. En meestal wordt dat ander mens zijn als iets heel positiefs geïnterpreteerd. Ik zeg dan, er vinden nog steeds genezingen plaats tijdens de pelgrimage. Dat wil niet zeggen... Het is nu wel verklaarbaar. Als je zegt, als je een wonder beschouwt als iets wat niet medisch of wetenschappelijk verklaarbaar is, dan zijn het misschien geen wonderen. Maar voor mij is een wonder dat wat mensen zelf als wonderen interpreteren. Dan hoef je daar niet zulke strenge wetenschappelijke eisen aan te stellen.
En u bent niet bang dat u het wonder op deze manier uit de religie weghaalt?
Nee, helemaal niet. Nee, ja. Ik denk dat juist daar zit het wonder in. Het wonder is wat daar in je hoofd gebeurt. En je zou, als je even iets verder gaat, God werkt door dat wat in ons hoofd gebeurt.
Dus het is omgekeerd ook heel verstandig voor theologen om zich daar eens in te verdiepen.
Dat vind ik zeker, ja. En dat is ook een van de methodische vragen die ik in mijn proefschrift heb gesteld. Hoe kunnen wij als theologen die kloof naar de harde wetenschappen overbruggen? Dat is, we kunnen daar tegenover elkaar blijven staan als neurowetenschappers en als theologen of voorgangers of wat dan ook. Maar we kunnen het ook proberen te overbruggen.
Maar de theologie heeft zich natuurlijk oneindig ver daarvan verwijderd eigenlijk.
Ik denk dat de theologie zich daar langzamerhand weer naartoe gaat bewegen. Sinds de 18e eeuw heeft de theologie zich daarvan verwijderd. Maar je zou kunnen zeggen, er is een antropologische wending geweest in de theologie, even ruwweg na de Tweede Wereldoorlog. En langzamerhand groeit binnen de theologie ook weer het besef dat mensen toch vooral lichamen zijn. En dat wat er met ons lichaam gebeurt, dat absoluut theologisch relevant is.
Niet alleen een lichaam hebben, maar ook zijn.
Een lichaam zijn. En wat er in ons lichaam gebeurt, is van theologisch belang. Ja.
Ik wil even nog naar meneer Andreoli, want we hebben het natuurlijk wel heel mooi over wonderen die gebeuren en een ander mens worden. Is het zo? Ik vraag het u als ervaringsdeskundige.
Ik denk dat, ik kan u zeggen dat ik het gevoel heb dat er bij mij toch een diepere laag in mijzelf is aangeboord die ik hiervoor niet kende. Daarvoor zeg ik ook wel, het is eigenlijk meer een viaggio dell'anima, het is eigenlijk een reis van je ziel. Het is niet zozeer een reis van je voeten. Alhoewel, ik moet erbij zeggen dat mijn tweede tocht wel een reis van mijn voeten werd. Ja, dat het best een fysiek een zware tocht geweest is, omdat ik toen door het Centraal Massief ben gegaan.
Maar in welke zin bent u nou een ander mens geworden?
Ik denk dat ik een beetje meer onthecht ben. En dat ik heel erg dankbaar ben dat ik deze reis heb mogen maken, deze tocht heb mogen maken. En dat ik alles wat relatiever zie en een hele hoop zaken onbelangrijker dan vroeger.
En is uw omgeving, uw familie daar ook blij mee?
Na de eerste tocht kwam ik eigenlijk terug. Ik heb een foto laten zien aan mijn vrouw. Dat, als een soort asceet, als een soort monnik. Dus mijn vrouw en de kinderen schrokken wel erg. Maar ik heb dat gevoel wel heel lang kunnen vasthouden. En dus de kritiek van mijn vrouw en kinderen is eigenlijk wel van, ja, je hebt het nu twee keer gedaan, twee keer zo lang weg geweest, toch niet een derde keer. Maar goed, het speelt toch wel weer in mijn hoofd.
Als je nou je vrouw meeneemt?
Ik denk dat je het echt voor de verinnerlijking alleen moet lopen.
U hebt heel bewust gekozen om twee keer alleen te gaan.
Heel bewust gekozen om zeg maar, ingetogen alleen op reis te gaan.
Ja, mevrouw Albers, is dat ook essentieel?
Dat weet ik niet. Dat heb ik niet onderzocht. Heel veel pelgrims die naar Santiago lopen of naar een andere bedevaartplaats, die gaan wel met meer, met tweeën of nog in een groter groepje. Daar kan ik geen uitspraak over doen of het beter werkt wanneer je alleen bent.
Nee.
Het is wel veel moeilijker, denk ik, wanneer je alleen bent. Want het is niet alleen maar, zoals meneer ook zei, rozengeur en maneschijn.
Je komt jezelf letterlijk tegen.
Ja, je komt ook je lichaam tegen, denk ik. Want je vraagt toch een hele grote inspanning van je lichaam. Zeker als het zo ver is. En dat moet je ook maar kunnen.
Ja. Is er iets bekend over de effecten op langere termijn? Want kijk, meneer Andreoli is 2 keer geweest. En in zijn ogen zie je dat hij best nog een 3de keer wil. Maar moet je het op die manier doen dat je het herhaalt? Of...
Ik weet niet of je het moet herhalen. Ik weet wel dat er toch een behoorlijk aantal mensen is dat het herhaalt. Ik heb een heleboel boeken gelezen van mensen die geschreven hebben over hun lange tochten, lange wandeltochten naar bijvoorbeeld Rome of Santiago de Compostela. Wat ik wel steeds weer tegenkom is dat ze, wanneer ze bijvoorbeeld... als ze weer thuis zijn, is een dagtocht gaan maken of een tocht van een week of zo. In ieder geval niet zo'n lange tocht, maar toch een flinke wandeling. Dat ze dan heel snel weer in dat ritme en in het gevoel terug zijn.
Ja,
dat is heel snel weer op te roepen kennelijk. Dat komt steeds weer terug. Dus de effecten op lange termijn zijn er wel, naar mijn idee, ja.
In uw proefschrift, ook heel belangrijk, schrijft u een hoofdstuk over pelgrimage in het christendom. En dat is natuurlijk niet altijd plezierig ontvangen.
Nee, het christendom heeft altijd heel, in eerste plaats ambivalent gestaan tegenover over de pelgrimage.
In welke zin ambivalent?
Zowel in het jodendom als het christendom is het altijd een punt geweest, of niet altijd, maar toch heel lang een punt geweest, dat de God is alomtegenwoordig. En in die zin is het dus niet nodig om je naar een bepaald punt ergens ver weg te begeven om God te ontmoeten, want hij is overal en je kunt hem thuis ontmoeten. Dat is altijd een argument geweest, dat heeft ook altijd in de marge van het christendom heeft dat meegelopen, dat het eigenlijk niet helemaal klopt. Dat neemt niet weg dat pelgrimages eigenlijk vanaf het begin van het christendom hebben bestaan. Men nam dat gewoon over uit de Grieks-Romeinse, Joodse omgeving waarin het christendom is ontstaan. In de middeleeuwen was het zelfs een van de belangrijkste vrome werken. En
dan voel je al de kritiek van de hervorming komen natuurlijk.
Precies, dat gebeurde in eerste instantie met volledige instemming van de theologen. Maar ja, toen kwam Luther en die kon eigenlijk dat idee van het klopt niet, die pelgrimage, die altijd zo in de marge van het christendom wel had meegelopen, die kon er even een punt maken en dat punt bleef ook staan, zal ik maar even zeggen, want de reformatie kon zich doorzetten. Dus voor de protestanten was het meteen verboden. Hoewel Luther in het begin helemaal niet zo tegen pelgrimages was. Hij is dat ook pas langzamerhand geworden. Ja. Dat neemt niet weg dat dat niet meteen afgelopen was voor de protestanten. Dat kan mooi aangetoond worden aan de hand van de bedevaartplaats Heiloo in Noord-Holland. Die eigenlijk heel lang nog in bedrijf is geweest, ook door protestanten. En waar bijvoorbeeld de Klassis van Alkmaar, geloof ik, heel lang tegen gevochten heeft om die protestanten daar weg te krijgen. Er verschijnt binnenkort een proefschrift over Heiloo. Ja. En dat zal daar ongetwijfeld verder op ingaan.
Toch heb ik soms het idee dat, ik zal maar even zeggen, wij protestanten het hoofd, de hersenen een beetje te veel van de rest van het lichaam hebben losgezongen.
Daar zijn de protestanten mee begonnen. Het is begonnen met de reformatie. Dat is tijdens de verlichting is dat nog weer een stapje verder gegaan. En toen is het ook in de katholieke kerk doorgedrongen. In de katholieke kerk is daar nog weer een stapje verder in gegaan met het Tweede Vaticaans Concilie. En nu zie je eigenlijk dat over de hele protestant-katholiek buitenkerkelijk die hele beweging naar het hoofd toe weer een beetje teruggaat en men weer de mens meer als een, niet meer zoals een dualisme van lichaam en geest en het hoofd is dan de geest maar dat de mens een eenheid is en dat is hij ook, dat sluit prachtig aan bij bijvoorbeeld het Nieuwe Testament, het mensbeeld van het Nieuwe Testament, daar komen we nu over de hele breedte eigenlijk weer een beetje bij terug. Ja. Dus ook protestanten pelgrimeren nu van ganse harte weer.
En terwijl de kerken leeglopen, gaat iedereen lopen.
Dan lopen de bedevaartplaatsen vol. Ja, zo is het.
Meneer Andreoli, wanneer gaat u weer? Gewetensvraag.
Ik hoop volgend jaar.
Zie je wel.
Begin volgend jaar, maar dan wilde ik niet zo ver lopen, maar 1000 kilometer van Sevilla naar Santiago. Daar ben ik 1 of 7.
Nou, ik wens u vast een goede tocht toe.
Dank u wel.
Hartelijk dank, Ineke Albers, gepromoveerd op het proefschrift Heilige Kracht wordt door beweging losgemaakt over pelgrimage, lopen en genezing. En ook bedankt Hans Andreoli, die zelf 2 keer naar Santiago de Compostela liep. Hartelijk dank voor uw komst naar Schepper & Co. en voor informatie over het proefschrift van Ineke Albers, die is te vinden. vinden op onze website ncv.nl/schepper.